Hoofdstuk 8. Luther voor de Rijksdag, deel 1. Karel V. had intussen de troon van het Duitse Rijk bestegen. De gezanten van Rome boden hem onmiddellijk hun gelukswensen aan en wilden de vorst er direct toe aanzetten zijn macht tegen de hervorming te gebruiken. Aan de andere kant deed de keurvorst van Saksen, aan wie Karel V. in belangrijke mate zijn troon te danken had, een dringend beroep op de keizer om geen enkele stap tegen Luther te nemen voordat hij hem had gehoord. Hierdoor kwam de keizer in een bijzonder moeilijk parket. De aanhangers van de paus zouden alleen nog genoegen nemen met een keizerlijk edict dat Luther ter dood zou veroordelen. De keurvorst had duidelijk gezegd dat nog zijn keizerlijke majesteit, nog iemand anders had aangetoond dat de werken van Luther waren weerlegd. Daarom vroeg hij dat de heer Luther een vrijgeleide zou krijgen om voor het tribunaal van geleerde, vrome en onpartijdige rechters te kunnen verschijnen. De aandacht van alle partijen ging nu uit naar de vergadering van de Duitse vorstendommen, die kort na de troonbestijging van Karel V. te Worst was belegd. Deze nationale raad moest over belangrijke politieke problemen en belangen raadplegen. De Duitse vorsten zouden hun jonge keizer de eerste keer op de Rijksdag ontmoeten. Uit alle delen van het Rijk waren de kerkelijke en burgerlijke gezagsdragers gekomen. Machtige, adellijke vorsten die angstvallig over hun erfrechten waakten, kerkvorsten die zich door en door bewust waren van hun hoge positie en macht, adellijke ridders en hun gewapend gevolg, gezanten uit vreemde en verre landen, zij alle kwamen samen in Worms. Maar de zaak van de hervormer uit Saksen trok wel de grootste aandacht. Karel V. had de keurvorst opdracht gegeven om samen met Luther naar de Rijksdag te komen. De keizer had hem verzekerd dat hij hem zou beschermen en hem beloofd dat hij hem zou beschermen en had beloofd dat hij over de betwiste punten vrij van gedachten zou kunnen verwisselen met bevoegde personen. Het was Luthers vurige wens voor de keizer te mogen verschijnen. Zijn gezondheid was in die tijd erg achteruit gegaan. Toch schreef hij aan de keurvorst: "Als ik niet in goede gezondheid naar Worms kan gaan, zou ik gaan zoals ik ben. Want als de keizer me uitnodigt, is het voor mij een onweerlegbaar bewijs dat deze oproep van God komt. Als zij geweld tegen mij gebruiken, en dat is volgens mij zeer waarschijnlijk, want ze hebben me echt niet opgeroepen omdat ze meer informatie willen hebben, dan laat ik alles aan God over. Hij die de drie jongelingen uit de vurige oven heeft gered, leeft en heerst nog altijd. Als hij mij niet wil redden, is het niet erg, want mijn leven is maar van weinig belang. Wij moeten er alleen voor zorgen dat het evangelie niet wordt blootgesteld aan de spot van slechte mensen. Wij moeten bereid zijn om ons bloed ervoor te vergieten, als wij niet willen dat zij overwinnen. Het ligt niet aan mij om te bepalen of mijn leven, dan wel mijn dood, het meest tot de verlossing van alles zal bijdragen. Van mij kunt u alles verwachten, behalve vaandelvlucht en herroeping. Ik kan niet wegvluchten, laat staan herroepen." Toen het nieuws dat Luther voor de Rijksdag zou verschijnen in Worms de ronde deed, was de stad in rep en roer. Alexander, de pauselijke legaat, aan wie de zaak was toevertrouwd, was verontrust en kookte van woede. Hij zag wel in dat de afloop rampzalig zou zijn voor de paus. Het instellen van een onderzoek in een zaak waar de paus al een veroordeling over had uitgesproken, betekende volgens hem niet meer of minder dan een aantasting van het pauselijk gezag. Bovendien was hij bang dat veel vorsten door de overtuigende argumenten van deze man het pausdom de rug zouden toekeren. Daarom protesteerde hij nadrukkelijk bij keizer Karel tegen het optreden van Luther te Worms. Rond die tijd werd de bul, waarbij Luther in de ban van de kerk werd gedaan, gepubliceerd. Door deze publicatie en onder druk van de bezwaren van de legaat, zwichtte de keizer. Hij schreef de keurvorst dat Luther maar in Wittenberg moest blijven als hij zijn leer niet wilde herroepen. Alexander nam geen genoegen met deze overwinning. Hij deed zijn uiterste best en gebruikte al zijn sluwheid om Luther toch te laten veroordelen. Met een volharding die hij liever voor een betere zaak had gebruikt, legde hij de zaak voor aan de vorsten, prelaten en andere leden van de vergadering en beschuldigde Luther van opruiing, opstandigheid, goddeloosheid en godslastering. Maar de ijver en de hartstocht van de legaat bewezen heel duidelijk welke geest hem bezielde. Bijna iedereen zei, hij wordt veel eerder door haat en wrok dan door geloofsijver en vroomheid gedreven. De meerderheid van de Rijksdag stond meer dan ooit positief tegenover de zaak die Luther verdedigde. Met nog grotere ijver wees Alexander de keizer op zijn plicht de pauselijke decreten uit te voeren. Maar volgens de wetten van het Duitse Rijk kon het niet zonder de medewerking van de vorsten. Op den duur gaf Karel V. toe aan de opdringerigheid van de legaat en verzocht hem zijn zaak aan de raadsdag voor te leggen. Het was een heerlijke dag voor de nuntius. Er waren veel mensen op de vergadering aanwezig, want het was een bijzonder belangrijke kwestie. Alexander zou het voor Rome, de moeder en meesteres van alle kerken, opnemen. Hij zou de primaatschap van Petrus voor de vorsten van het christendom verdedigen. Hij was welsprekend en was geknipt voor deze belangrijke zaak. De voorzienigheid had het zo geregeld dat Rome voor het hoogste tribunaal door haar knapste redenaar werd verkondigd en verdedigd, voordat ze werd veroordeeld. De mensen die achter de hervormer stonden, zagen met bange voorgevoelens uit naar de weerslag van de toespraak van Alexander. De keurvorst van Saksen was niet aanwezig. Maar hij had enkele van zijn raadslieden opdracht gegeven aantekeningen te maken van de toespraak van de nuntius. Alexander gebruikte al zijn wilsprekendheid en geleerdheid om de waarheid te weerleggen. Hij slingerde de ene beschuldiging na de andere naar het hoofd van Luther, die hij bestempelde als de vijand van de kerk en staat, en van levenden en doden, van geestelijke en leken, van concilies en individuele christenen. Er is genoeg in de dwalingen van Luther om het verbranden van honderdduizenden ketters te rechtvaardigen, zei hij. Tot besluit probeerde hij de aanhangers van de hervormer belachelijk te maken. Hij zei, wie zijn al die Lutheranen? Een stelletje onbeschaamde schoolvossen, corrupte priesters, liederlijke monniken, ontwetende rechtsgeleerden, aan lager wal geraakte edellieden en al het gepeupel dat ze hebben misleid en afvallig hebben gemaakt. Onze kerk heeft veel meer aanhangers, heeft meer bekwame mensen en is veel machtiger. Een eenparig besluit van deze vergadering zal de gewone mensen alles duidelijk maken, de onvoorzichtigen waarschuwen, de twijfelaars overtuigen en de zwakke kracht geven. De verdedigers van de waarheid zijn in alle eeuwen met dergelijke wapens aangevallen. Nog altijd worden dezelfde argumenten aangevoerd tegen allen die de algemeen aanvaarde dwalingen bestrijden en de duidelijke uitspraken van Gods woord verkondigen. Welke mensen prediken deze nieuwe leerstellingen? Vragen zij die een populaire godsdienst willen. Ze zijn niet geschoold, ze zijn gering in aantal en hebben geen geld. Toch denken ze dat ze de waarheid in pacht hebben en Gods uitverkoren volk zijn. Ze zijn achterlijk en hebben zich laten misleiden. Onze kerk is veel groter en invloedrijker. Bij ons zijn er veel belangrijke en knappe mannen. Wij zijn veel machtiger. Deze argumenten maken grote indruk op de wereld, maar ze zijn nu relevanter dan in de tijd van de hervormer. De hervorming eindigde niet met Luther, zoals velen dat hadden verondersteld, maar zal tot het einde van de wereldgeschiedenis worden voortgezet. Luther had een belangrijke taak te vervullen. Hij moest de kennis die God hem had gegeven aan anderen doorgeven. Hij kreeg evenwel niet al het licht dat God aan de wereld zou schenken. Vanaf die tijd is er voortdurend nieuw licht blijven schijnen op de schrift en zijn er steeds weer nieuwe waarheden ontdekt. De toespraak van de legaat maakte diepe indruk op de Rijksdag. Er was geen man als Luther aanwezig die de verdediging van het pausdom met de duidelijke en overtuigende uitspraken van Gods woord kon weerleggen. Niemand nam de verdediging van de hervormer op zich. Men wilde blijkbaar niet alleen Luther en de leer die hij verkondigde veroordelen, maar eventueel ook alle ketterij volledig uitroeien. Rome had haar zaak in de gunstigste omstandigheden verdedigd. Alles wat tot haar rechtvaardiging gezegd kon worden, was gezegd. Maar deze schijnoverwinning was het begin van haar nederlaag. Voortaan zou de tegenstelling tussen waarheid en dwaling nog duidelijk op de voorgrond treden, omdat ze in het openbaar met elkaar geconfronteerd zouden worden. Vanaf die dag heeft Rome nooit meer zo sterk gestaan als vroeger. De meeste leden van de Rijksdag zouden geen moment geaarzeld hebben om Luther aan de wraak van Rome over te leveren. Ondanks het feit dat velen wisten hoe diep de kerk gezonken was, haar verval betreurden en een eind wilden maken aan de wantoestanden waarvan het Duitse volk het slachtoffer was, ten gevolge van de corruptie en hebzucht van de geestelijkheid. De legaat had het pausdom heel gunstig afgeschilderd. God zette een lid van de Rijksdag er echter toe aan een nauwkeurige beschrijving van de gevolgen van de pauselijke tirannie te geven. Hertog George van Saksen stond ridderlijk en vastberaden op om het woord te voeren op deze vergadering van vorsten. Met meedogenloze nauwkeurigheid beschreef hij het bedrog en de gruwelen van het pausdom en de verschrikkelijke gevolgen ervan. Tot besluit zei hij: "Dit zijn enkele van de misbruiken die luid tegen Rome roepen. Ze hebben elk schaamtegevoel verloren en hun enige oogmerk is geld, geld en nog eens geld. Waardoor mensen die de waarheid zouden moeten verkondigen alleen maar leugens vertellen. Dit wordt niet geduld, maar beloond, want hun winst wordt groter naarmate ze meer liegen. Uit deze onzuivere bron komt het verontreinigd water. Losbandigheid en schraapzucht gaan hand in hand. Door het schandelijk gedrag van de geestelijkheid worden helaas zoveel onschuldige mensen voor eeuwig verdoemd. Er moet een algemene hervorming komen. Zelfs Luther had de misbruiken van het pausdom niet beter en overtuigender kunnen vertellen. Het feit dat de spreker één uitgesproken vijand van de hervormer was, gaf meer gewicht aan zijn woorden. Als de ogen van de aanwezigen geopend waren, zouden zij engelen in hun midden hebben gezien die lichtbundels dwars door de duisternis van de dwaling lieten schijnen en het hart van de mensen openden om de waarheid te ontvangen. De macht van de God van de waarheid en wijsheid hield zelfs de tegenstanders van de hervormer in bedwang en bereidde de weg voor het belangrijkste werk dat op het punt stond te worden volbracht. Martin Luther was niet aanwezig, maar de stem van iemand die groter was dan hij werd in de vergadering gehoord. De Rijksdag benoemde onmiddellijk een commissie die belast werd met het opstellen van een lijst van de pauselijke lasten, die zo zwaar op het Duitse volk drukten. Deze lijst met meer dan 101 bezwaren werd aan de keizer voorgelegd met het verzoek direct maatregelen te nemen om een eind aan deze misbruiken te maken. De opstellers van dit verzoekschrift zeiden: "Talloze christenen gaan verloren. Het hoofd van de kerk maakt zich schuldig aan zeer vele plunderingen en afpersingen. Wij beschouwen het als onze plicht ons volk voor de ondergang en schande te behoeden. Daarom verzoeken wij u zeer beleefd, maar dringend ervoor te zorgen dat er een algemene hervorming komt en onder uw toezicht tot een goed einde wordt gebracht." De raad eiste toen dat Luther voor de afgevaardigden zou verschijnen. Ondanks het herhaalde verzoek, de protesten en de bedreigingen van Alexander, ging de keizer daar tenslotte mee akkoord en werd Luther voor de Rijksdag gedaagd. De dagvaardiging werd samen met de vrijgeleide uitgegeven. Men gaf Luther de zekerheid dat hij veilig zou kunnen terugkeren. De heraut bracht de twee documenten naar Wittenberg en kreeg ook opdracht Luther naar Worms te brengen. Luthers vrienden waren erg bang en maakten zich zorgen. Zij wisten hoe vooroordeeld en vijandig zijn tegenstanders waren. Ze vreesden dat men zelfs met een vrijgeleide geen rekening zou houden. Ze smeekten hem zijn leven niet in gevaar te brengen. Luthers antwoord daarop was: "De aanhangers van de paus willen mij niet in Worms hebben, maar ze willen dat ik veroordeeld en ter dood gebracht word. Het kan mij niet schelen. Bid niet voor mij, maar voor het woord van God. Christus zal mij zijn geest schenken om deze dienaren van de dwaling te overwinnen. Ik veracht hen zolang ik leef. Ik zal hen door mijn dood overwinnen. In Worms zijn ze druk in de weer om mij te dwingen mijn leer te herroepen. Ik zal mijn herroeping zo formuleren. Vroeger zei ik dat de paus de stedenhouder van Christus was. Nu zeg ik dat hij de tegenstander van onze Heer en de apostel van de duivel is." Luther maakte zijn gevaarlijke reis niet alleen. Behalve de heraut van de keizer, besloten ook drie van zijn beste vrienden mee te gaan. Melanchthon wilde ook absoluut meegaan. Hij was Luthers boezemvriend en wilde hem overal volgen. Hij was zelfs bereid met hem in de gevangenis te gaan of met hem te sterven. Maar men stond hem dat niet toe. Als Luther vermoord werd, moest zijn jeugdige medewerker de verantwoordelijkheid voor de vooruitgang van de hervorming op zich nemen. Bij zijn afscheid zei Luther tegen Melanchthon: "Als ik niet terugkeer en mijn vijanden mij ter dood brengen, moet jij het evangelie blijven verkondigen en volharden in de waarheid. Jij moet mijn taak overnemen. Als jij in leven blijft, is het niet zo erg als ik sterf." De studenten en de burgers die bijeengekomen waren om Luther te zien vertrekken, waren erg onder de indruk. Velen die het evangelie hadden aangenomen, namen bedroefd afscheid van hem. Zo vertrokken Luther en zijn vrienden uit Wittenberg. Onderweg konden ze de sombere voorgevoelens op de gezichten van de mensen lezen. In sommige steden werden ze niet verwelkomd. Toen ze voor een nacht halt hielden, gaf een vriendelijke priester uiting aan zijn bezorgdheid. Hij toonde Luther het portret van een Italiaanse hervormer die de marteldood was gestorven. De volgende dag hoorden ze dat de werken van Luther te Worms waren veroordeeld. Herauten van de keizer maakte het keizerlijk decreet overal bekend en maande het volk aan de verboden boeken naar de magistraten te brengen. De heraut maakte zich zorgen om Luthers veiligheid op de Rijksdag en dacht dat Luther nu misschien niet meer zo zeker van zijn stuk was. Hij vroeg aan Luther of hij nog verder wilde. Hij antwoordde: "Ja, ook al zou in elke stad de banvloek over mij zijn uitgesproken, ik zou toch verder gaan." Luther werd met grote eer in Erfurt ontvangen. Hij werd door vele bewonderaars omgeven en liep weer door de straten waar hij zo vaak met zijn bedelzak had gelopen. Hij bezocht zijn kloostercel en dacht aan de strijd die hij had gevoerd om het licht dat nu zo overvloedig over het Duitse Rijk scheen te kunnen ontvangen. De mensen wilden dat hij zou preken. Dat was hem uitdrukkelijk verboden, maar de heraut gaf hem toestemming. De monnik die eens het werkezel van het klooster was geweest, ging op de kansel. Hij sprak de samengestroomde menigte toe. Zijn preek ging over de woorden van Christus: "Vrede zij u." Luther zei: "Wijsgeren, theologen en schrijvers hebben zich uitgesloofd om de mensen te leren hoe ze het eeuwige leven kunnen verkrijgen. Maar ze zijn er niet in geslaagd. Ik zal u de weg wijzen. God heeft één man uit de doden opgewekt, onze Heer Jezus Christus, opdat hij de dood zou overwinnen, de zonde zou uitroeien en de poorten van het dodenrijk zou sluiten. Dit is het verlossingswerk. Christus is de overwinnaar. Dat is het goede nieuws. Wij worden behouden door zijn verdiensten en niet door onze eigen werken. Onze Heer Jezus Christus zei: 'Vrede zij u, zie mijn handen.' Daarmee bedoelde hij: 'Zie, o mens, ik ben het, ik alleen, die uw zonde heeft weggenomen en u hebt vrijgekocht, zodat u nu vrede kunt hebben.' Verder toonde hij aan dat het ware geloof uit een heilig leven blijkt. Aangezien God ons heeft verlost, moeten wij zo handelen dat hij ons aanneemt. Ben je rijk? Gebruik je bezit om de nood van de armen te ledigen. Ben je arm? Stel je dan in dienst van de rijken. Als de dingen die je doet alleen jezelf ten goede komen, is je zogenaamde godsdienst een leugen." De mensen luisterden als betoverd. Het brood des levens werd voor de hongerige ziel gebroken. Luther toonde hen dat Christus hoger stond dan de pausen, legaten, keizers en koningen. Hij sprak echter geen woord over zijn eigen gevaarlijke positie. Hij probeerde op geen enkele manier sympathie of medelijden voor zichzelf te wekken. Bij de overdenking van Christus cijferde hij zich helemaal weg. Hij plaatste zichzelf achter de man van Golgotha en wilde alleen Jezus als de verlosser van de zondaars op de voorgrond plaatsen. Overal waar de hervormer op zijn reis kwam, werd hij met grote belangstelling gevolgd. Een geestdriftige menigte verdrong zich rondom hem en mensen die met hem sympathiseerden waarschuwden hem voor de bedoeling van de pausgezinden. "Ze zullen u naar de brandstapel brengen en u tot as verbranden, zoals ze ook met Johannes Hus hebben gedaan," zeiden sommigen. Luther antwoordde: "Al zouden ze een vuur ontsteken dat brandde van Worms tot Wittenberg, en al zouden de vlammen tot aan de hemel reiken, ik zou er toch dwars doorheen lopen in de naam van de Here en voor hem verschijnen. Ik zal in de muil van dit monster gaan, zijn tanden breken en de Here Jezus Christus belijden." Het nieuws dat Luther Worms naderde, bracht grote opschudding teweeg. Zijn vrienden maakten zich zorgen over zijn veiligheid. Zijn vijanden vreesden dat zij het onderspit zouden delven. Men stelde alles in het werk om hem zo ver te krijgen dat hij niet naar de stad ging. Op aansporing van de aanhangers van de paus verzocht men hem dringend naar het kasteel van een bevriende ridder te gaan, waar volgens hen voor alle moeilijkheden wel minnelijke schikking kon worden getroffen. Zijn vrienden probeerden hem bang te maken door de gevaren te beschrijven die hem daar bedreigden. Al hun moeite was tevergeefs. Luther verklaarde onbewogen: "Zelfs al waren er in Worms evenveel duivels als dakpannen, ik zou toch gaan." Toen hij in Worms aankwam, gingen grote menigten naar de stadspoorten om hem te verwelkomen. Zelfs bij de aankomst van de keizer was er niet zo'n grote toeloop geweest. De mensen waren zeer uitbundig. Uit de menigte klonk een schelle, klagende stem die een lijkzang zong om Luther te waarschuwen voor het lot dat hem te wachten stond. "God zal mij beschermen," zei hij toen hij uit zijn rijtuig stapte. De aanhangers van de paus hadden echter niet verwacht dat Luther de moed zou hebben naar Worms te komen. Ze waren dan ook stom verbaasd toen hij er toch was. De keizer ontbood zijn raadslieden onmiddellijk om te beraadslagen over de gedragslijn die ze zouden volgen. Een van de bisschoppen, een papist in merg en been, zei: "We hebben deze zaak allang overwogen. Uw keizerlijke majesteit dient deze man op staande voet uit de weg te ruimen. Heeft Sigismund Johannes Huus niet naar de brandstapel gestuurd? Wij hoeven een ketter geen vrijgeleide te geven en hoeven ons ook niet aan onze belofte te houden." "Nee," zei de keizer, "wij moeten woord houden." Daarom besloot men te luisteren naar hetgeen de hervormer te vertellen had. De hele stad wilde deze merkwaardige man zien. De kamers waar hij verbleef waren vrijwel onmiddellijk vol bezoekers. Luther was nauwelijks hersteld van de ziekte die hij kort tevoren had opgelopen. Hij was bovendien uitgeput door de reis, die 2 volle weken had geduurd. Hij moest zich ook voorbereiden op de belangrijke gebeurtenissen van de volgende dag en had daarom behoefte aan stilte en rust. Maar het verlangen hem te zien was zo groot dat hij maar een paar uur gerust had toen de edellieden, ridders, priesters en burgers zich rondom hem verdrongen. Onder hen waren er vele edellieden die het hadden aangedurfd een verzoek tot de keizer te richten om een eind te maken aan de wantrouwen in de kerk, en die volgens Luther alle bevrijd waren door mijn verkondiging van het evangelie. Vriend en vijand kwamen de moedige monnik opzoeken. Hij ontving hen met onverstoorbare kalmte en gaf aan iedereen een beleefd en verstandig antwoord. Zijn optreden was moedig en vastberaden. Zijn bleek en mager gezicht, dat door zware arbeid en ziekte was getekend, straalde van vriendelijkheid en blijdschap. Zijn plechtige, ernstige woorden schonken hem een kracht die zelfs zijn vijanden niet helemaal konden weerstaan. Zowel zijn vrienden als zijn tegenstanders waren vol verbazing. Sommigen waren ervan overtuigd dat er een goddelijke invloed van hem uitging. Anderen zeiden, zoals de Farizeeërs over Christus: "Hij is van de duivel bezeten." De volgende dag werd Luther opgeroepen om voor de Rijksdag te verschijnen. Er werd een keizerlijke bode aangesteld om hem naar de raadzaal te brengen. Toch kon hij de zaal met moeite bereiken. In alle straten verdrongen de mensen zich om de monnik te zien, die het had aangedurfd zich tegen het gezag van de paus te verzetten. Kort voordat hij de raadzaal betrad, zei een oude generaal, die zich vaak op het slagveld had onderscheiden: "Arme monnik, je zal nu voor hetere vuren komen te staan dan ik of enig ander legeraanvoerder ooit in het bloederigste gevecht heb getrotseerd. Maar als je zaak rechtvaardig is en jij er zelf van overtuigd bent, moet je met Gods hulp verder gaan en voor niemand bang zijn. God zal je niet in de steek laten." Eindelijk stond Luther dan voor de raad. De keizer zat op de troon en hij was omringd door de grootste beroemdheden van zijn rijk. Nog nooit was er iemand verschenen voor zo'n indrukwekkende vergadering als de Rijksdag waarop Luther zich voor zijn geloof moest verantwoorden. Alleen al het feit dat hij verscheen was een schitterende overwinning op het pausdom. De paus had Luther veroordeeld en hij stond nu voor een tribunaal dat zich alleen al door zijn samenkomst boven de paus stelde. De paus had een interdict over hem uitgesproken en hem uit de gemeenschap verstoten. Toch was hij in vriendelijke bewoording gedagvaard en door de hoogste raad ter wereld ontvangen. De paus had hem een eeuwigdurend spreekverbod opgelegd. Maar hij stond nu op het punt het woord te voeren voor duizenden aandachtige toehoorders die uit de verste delen van Europa waren samengekomen. God had door de bemiddeling van Luther een reusachtige omwenteling tot stand gebracht. Rome begon een afstand te doen van haar troon. Het was de stem van een monnik die voor deze vernedering zorgde.